Deze aflevering wordt gesponsord door Red Orca, een duurzaam platform waar je kinderkleding kunt huren. Van hun eigen Red Orca rompertjes tot aan kledingstukken van leuke hippe merken. Check hun website red-orca.com voor meer informatie. Luister aan het einde van deze aflevering naar mijn gebruikerservaring. Of plaats direct je eerste bestelling met 10% korting met de code kinderwagen. Welkom bij Met z'n allen achter de kinderwagen. Mijn naam is Daan Borrel en vandaag zit ik met Pepijn Lanen en Coco Sabayo Lanen om te praten over grotere gezinnen. En of het hebben van veel kinderen verschilt met het hebben van minder kinderen. We gaan ook praten over de normen waar je als vader tegenaan kunt lopen of als moeder. En daarnaast praten we ook hoe je als zwangere of pasbevallen mens kunt verhouden tot sporten. Daar praat ik dus over met Coco, want zij is naast moeder van 3 kinderen ook personal trainer, gespecialiseerd in pre- en postnatale periode. Want dat is, als ik het goed heb begrepen, iets wat zij graag zou willen veranderen. Zoveel mensen die bevallen zijn lopen rond bijvoorbeeld met bekkenbodemklachten. En met de juiste beweging kun je daar wel iets aan doen. Daarnaast is Coco ook DJ en getrouwd met Pepijn. En hij heeft misschien geen introductie meer nodig, maar wie weet luister iemand die onder een steen heeft gelegd. Voor diegene, Pepijn is artiest, beter bekend als Faber Yeo. Samen met Olivier en Freddy vormt hij nog steeds trouwens de jeugd van tegenwoordig. Maar hij maakte ook muziek met Lelle, zeg ik dat goed?
Lelle,
kijk, ja. Ga ik al. Yous en Jay en ook alleen. En zijn eerste soloplaat is vernoemd naar de Coco die hier vandaag aan tafel zit. Pepijn is ook schrijver. Hij publiceerde inmiddels al 9 boeken, waarvan de laatste... Ja, ik heb het opgeteld. Vet veel, toch? Ja. Waarvan de laatste vorig jaar is uitgegeven met de titel Avonturen op de Maan. En de 2 daarvoor verscheen Vader, met dezelfde titel als zijn podcast over het vaderschap. En Vader is geschreven met een 3, dat is dus een soort van omgekeerde E. Maar die 3 kinderen, nou de 3 kinderen die ze samen hebben, maar die titel klopt binnenkort eigenlijk niet meer. Nee. Want Coco is momenteel zwanger van hun 4e kindje.
Jee.
Ja. Blijft die titel hetzelfde dan, denk je?
Vader met een 4.
Vader hier. Of vader. De A kan ook nog een 4 worden. En dan is het 4er, dat zag ik ook wel.
Ja.
Ja, ik denk dat het voor Google purposes... Nog wel even hetzelfde blijft, maar ja, mentaal wordt het natuurlijk die 4 inderdaad.
Ja. Wat voor ouders zijn jullie eigenlijk?
Wow,
moeilijk vraag.
Grote vraag.
Ja, ik denk dat er bestaat eigenlijk geen antwoord op, volgens mij. Nee.
Wat dan?
Ja, maar kan jij over jezelf zeggen wat voor ouder je bent?
Ja, want ik ging eens op de fiets over nadenken. Zo van, vraagt aan iemand anders, maar kan ik het zelf ook?
Ja, precies. Want ik vind het namelijk een hele voor de hand liggende vraag. Maar het is helemaal niet iets waar je in ieder geval als individueel zelf een concreet antwoord op kan formuleren, volgens mij.
Maar wel een soort van wie je wil zijn misschien. En
is alweer iets heel anders dan wat voor ouder ben je.
Ja, precies. Maar ik kan wel bedenken van wie wil ik zijn en dan zo checken met de werkelijkheid. En dan kan ik dus daar aan de hand van dat achterkomen.
Ja, maar iedereen wil gewoon een goede ouder zijn.
Maar wat is dan... Ik weet wel bijvoorbeeld, ik wil heel graag een aandachtige ouder zijn. Maar ik ben ook wel denk ik echt een ouder die vaak zo is van ga maar even je eigen ding doen.
Ja, ja. Oké, maar zou je een aandachtige ouder dan als een archetype ouder...
Ja, dat is
categoriseren.
Waar.
Het is gewoon meer een karaktereigenschap of een onderdeel van je persoon, wat je dan een grote rol laat spelen in hoe je verhoudt tot je kind.
Ja, oké. Okay. Dus geen antwoord op deze vraag.
Nee, ik denk dat je daar geen antwoord op kan geven.
Maar kan je, dus jij zegt, het gaat niet per se over wie je als ouder bent, maar weer meer wie je bent als mens. Dus stel, je bent bijvoorbeeld heel sportief mens, dan ben je ook sportieve ouder of zo.
Nee, maar ik denk gewoon meer dat je dat er is niet een... ik ben zo'n ouder. Of ik ben zo'n ouder. Ik denk meer dat je dingen meeneemt uit je persoonlijkheid. En dat die ook naar voren komen in hoe je oudert.
Ja.
Maar ik denk niet dat je kan zeggen, ik ben een roze ouder.
Ja,
of
ik ben een
blauwe ouder.
Maar wat is dan een iets uit jouw persoonlijkheid of uit jouw persoonlijkheid die heel erg naar voren komt in het ouderschap?
Ja, dat vind ik ook al heel moeilijk. Gewoon omdat we zo immersed zijn in het ouderschap. Ik bedoel, alles gaat ook heel natuurlijk. Het is denk ik eerder zo dat af en toe merk ik van, oh, ik ben nu heel erg dit aan het doen. Is dat eigenlijk wel goed? Ik probeer dit de hele tijd op deze manier op te lossen, maar we lopen de hele tijd tegen dezelfde muur aan. Dus misschien moet ik dat anders bekijken. Het is niet zo dat ik... Maar soms denk ik wel... dan zegt een van onze kinderen bijvoorbeeld ook van... papa, ik wil ook sporten, net als jullie. En dan denk ik, oh, wauw, het is echt goed dat wij dit doen. Ze dat gezien hebben en dat nu over willen nemen. Dat is echt gunstig, zeg maar. In plaats van dat ze een slechte gewoonte van je over willen nemen. Maar het is niet zo dat ik denk, oh ja, laat ze maar zien dat ik ga sporten.
Ja, ja, je bent gewoon jezelf. Ja. En daarin hoop je dat ze gewoon dat dan leuke voorbeelden zijn.
Precies.
Ja, maar je bent wel een hele aanwezige vader.
Ja, ik vind het wel... Ik vind het... Maar dat is eigenlijk ook zo gegroeid. Ik heb niet van tevoren besloten, ik ga heel veel thuis zijn voor mijn kinderen. Maar het is zo dat mijn werk over het algemeen zich afspeelt. Of tenminste, nu is het wel weer anders. Maar toen we net onze eerste zoon kregen... toen was ik voornamelijk in het weekend en 's avonds bezig.
Hoe oud waren jullie toen?
Toen...
Blake werd geboren in 2015. Ik was 24.
Dus toen... op een hele natuurlijke manier kon ik gewoon heel veel thuis zijn en voor hem zorgen, met hem chillen. En dat is ook een beetje hoe ik het... Ja, dus hoe het in het vervolg ook voor mij logisch is geweest. Dat ik veel
dat
thuis kan zijn.
Dat zeggen ze toch ook, dat als zeg maar mannen aan het begin meteen er veel zijn, dat eigenlijk een soort van de basis is.
Ja.
Als je een betrokken vader wil zijn.
Ja, nu vind ik dat heel logisch en is het ook hoe ik het wil. Maar in eerste instantie zijn we daar eigenlijk per toeval op terechtgekomen. Omdat onze situatie zo was. Ja, en toen werkte ook nog fulltime. Dus toen de zwangerschapsverlof afgelopen was, toen ging zij ook echt weer aan het werk en was ik ook gewoon de hele tijd thuis met onze zoon.
En kreeg je daar veel reacties op?
Nee. Maar op dat moment heb ik er ook helemaal niet op zo'n manier over nagedacht. Ook omdat ik was alsnog in het weekend op aan het treden. En als er dingen waren, dan ging ik dat ook gewoon doen. Dus het was ook niet zo dat ik... hoe zeg je dat? Er heel veel dingen voor opzij moest zetten.
Ja, ja, ja. Want ik hoorde dus laatst van iemand die had een kindje gekregen. En zij was na 3 maanden dan, ging ze weer werken. En toen had haar vriend nog 5 maanden, kon hij nog verlof nemen met al die nieuwe regelingen. En toen merkte hij dus echt dat hij superveel reacties van man om hem heen kregen. Zo van,
wow.
Wat ga je nou doen, gast? En zo. En ook van zijn werkgever eigenlijk wel. Ja. Maar nu het zeg maar eenmaal aan de gang is, iedereen zoiets heeft van, oh, eigenlijk best wel chill dat je dat doet. Maar jij hebt daar dus niet toen... Want nu heb je wel natuurlijk is die omschakeling van mannen meer thuis blijven en zo. Maar is best wel lang geleden al.
Zeker, maar het is natuurlijk ook nog zo dat ik niet... Ja, ik besta sowieso in een soort buitencategorie met betrekking tot de samenleving.
Ja, wij zijn gewoon niet de default.
Nee, alles wat ik doe is niet echt vergelijkbaar met de meeste andere mensen. Ja. En daardoor ook meteen een soort van normaal.
Ja, hoe bedoel je?
Nou ja, dus...
Voor jullie?
Ja, nou ja, precies. Mensen kijken er dan ook weer niet per se van op, omdat...
Ja, omdat toch wel een andere situatie
precies.
Ja. Maar ik las nu, wanneer was het? Gisteren stond volgens mij weer in de NRC van dat maar 9% van de ouders dus gelijke zorg doen. Hoe noemen we dat? Gelijkwaardig?
Ja. Nee. Allebei evenveel.
Ja, maar ik denk dat... Ja, ik bedoel... linksom of rechtsom, als er iemand moet werken en zeker in, daar hadden we het net nog over, als je in de stad wil wonen, dat kost gewoon...
heel veel geld.
Ja, heel veel geld. Dus er moet iemand werken en dan moet er ook iemand zorgen wie dat dan ook is. En aan het einde van de dag is iedereen... Is iedereen back af, zeg maar. Degene die de hele dag met
de
kind
zorg
is geweest.
Ja,
en degene die de hele dag gewerkt heeft.
Het is alleen niet betaald.
Ja.
Keihard.
Maar hoe zou jij je zelf als moeder wel kunnen omschrijven?
Nee. Nee, het is grappig, want mijn moeder was hier laatst en die gaat dan... die ging vroeger ook altijd met ons gesprek aan. Die wilt altijd bij onze kinderen een beetje alles uit hen trekken. Dus die was dan alleen met onze oudste op stap. En toen ging ze echt zo, wie is het strengste thuis, papa of mama? En toen kwamen er zulke grappige antwoorden uit.
Wat dan?
Ja, zij ging mij natuurlijk meteen helemaal brieven wat ze dan had gevraagd. En de perceptie van onze oudste, ik vind mezelf van ons twee de strenge ouder. Ik ben voor mij qua grenzen vind ik gewoon heel erg veel harder.
Ik zeg wat gewoon, bijvoorbeeld dan?
Ik zeg gewoon vaker nee. Of dit is niet een optie. En dit is gewoon, dit is hoe het gaat. Dus nee, klaar. Pep is veel, hij is veel liever eigenlijk dan ik. Dat is ook wat mij zo aan hem trekt. Ik ben gewoon veel harder. Maar vind ik.
Ja,
dus ik vind mezelf de strenge ouder. Heeft hij dus helemaal niet zo ervaren.
Ja, grappig.
Terwijl dan denk ik, hè? Dus ik weet ook niet. Dus ik kan wel zeggen, ik vind mezelf de strenge ouder.
Maar blijkbaar
vindt hij dat.
Ja, maar
het
klopt ook wel. Want maar jij bent gewoon consequenter in hoe je... ja, hoe je de regels opstelt en als je zegt dat dingen wel of niet mogen. En ik ga vaker helemaal naar dat ik echt uit mijn slof schiet bijna.
Oh ja, dus dat onthouden ze dan?
Ja. Ik denk het wel, ja.
Maar sowieso, mijn moeder werkte, dus wij gingen na school dan vaak ergens anders heen. En toen, mijn tante werkte niet. En die heeft een keer mijn broertje gevraagd van, hoe vind je dat nou dat je moeder werkt? En toen zei hij gewoon, ja, maar mijn moeder is elke middag thuis. Dus die heeft dat gewoon...
Nooit zo meegekregen.
Nee, grappig. We zaten niet meer dan thuis met haar. Ja, dus ook raar met kinderen, wat ze dan... Inderdaad, dat ze misschien zo'n uitschieter meer herinneren.
Ja.
En daardoor denken van, oh, die is eigenlijk strenger.
Nou,
zo.
Mijn zoontje zegt bijvoorbeeld ook wel eens... Als hij vraagt, mag ik dit of dat? En ik zeg nee, dan zegt hij... ik mag nooit leuke dingen van jou. En dan denk ik van, hoe kom je daar nou weer bij? Maar dat komt omdat het enige wat bij hem registreert... is als ik zeg dat als hij iets niet mag.
Ja.
En alle andere dingen die gewoon gebeuren... Dat zijn niet knikkers die in hetzelfde potje gaan.
Ja. Nou, jullie zitten al wel echt... Mijn kind is bijna twee, dus zo'n andere fase. Je hoeft nog niet... Het opvoeden begint nu, weet je wel?
Ja. Nou, nee. Begint daarvoor wel.
Ja, oké, wel een beetje, maar wel...
Zeg maar met woorden en dat inderdaad...
En dat ze echt begrijpt waarom iets niet mag, bijvoorbeeld.
Ja.
Terwijl eerder even boos worden eigenlijk gewoon geen zin.
Nee. Maar dat weet je ook eigenlijk pas later.
Ja, want hoe bedoel je?
Nou ja, ik weet nog dat ik ook wel eens heel boos op onze oudste zoon ben geworden... Terwijl hij gewoon nog, zeg maar in retrospect, gewoon echt nog heel klein was. En als ik dan nu onze jongste dochter zie, dan denk ik, dat maakt ook allemaal niet zo uit.
Hoe boos je wordt? Of juist
gewoon zeg maar, dit is helemaal, het heeft niks te maken met je luistert niet. Het is gewoon meer iemand in een soort hele nieuwe wereld geïnteresseerd en enthousiast is over dingen. En daar dan mee aan de slag wil.
Maar dat is toch het lastige, dat je heet het toch denkt... ik heb te maken met een mens of zo... maar zij zijn nog zo'n ander wezen eigenlijk.
Zeker.
Ja.
Maar ja, en... Maar dat... Ik kan met onze zoon... kan je een heel normaal gesprek...
Hoe oud is die nu?
7,5.
Oh, ja.
Nee, 7,5. Ja. Je kan een heel normaal gesprek met hem voeren. Totdat hij... Op een gegeven moment zegt hij, ik weet niet wat je daarmee bedoelt.
Wow, maar dat is wel vet dat hij dat dan zegt.
Ja, ja precies. Maar verder, de taal is gewoon al helemaal vlekkeloos.
Ja.
Is dat een hele moeilijke vragen zelfs?
Ja, zeker. Maar
voorbeeld?
Ja, wat vroeg je nou laatst? Dat ik echt zo dacht van, wow, ik kan er echt niet een normaal antwoord op geven.
Oh. Nou, net zei je al dat ze het over natuurlijk bij het jeugdjournaal
van
de Taliban.
Nou ja, goed, bijvoorbeeld dat.
Ja.
Gewoon heel veel beladen dat ik ook merk dat ik zelf soms zeg, ik kan er even niet snel antwoorden voor. Ik moet er echt even over nadenken. En dat hij zei, oké. En dan wacht hij wel totdat ik dan heb gegoogeld. Ja. Of iets over, ik weet niet, dat heeft hij wel echt van, soms stelt hij me vragen over, waarom, wat is een fossiel en waarom, wat is, wat zeg maar, de, wat... nou ja, goed. Of dan had hij het laatst over de lagen van de aarde. En dan, hoeveel lagen zijn er eigenlijk? En wat betekent het als die lagen verdwijnen?
Wow. En toen zei ik ook echt slim kind.
Nou, het in alles, hij heeft een hele specifieke... Ja, hij heeft gewoon hele specifieke interesses.
Ja. Yeah.
Als het hem heel erg interesseert, gaat hij daar ook echt heel erg diep in. En dan weet hij er ook best wel veel van, maar vaak meer dan ik. En dan, ik weet niet wat er gebeurt als die lagen verdwijnen. Ja. Ik heb geen idee. Ik moet het even googlen. En dan, oké, ik wacht wel.
Ja.
En denk ik, wow.
Ja, ja wel dat... echt vet hoor. Ik heb daar nu wel echt zin in.
Is heel leuk.
Ja, maar het grappige is dus dat ik voor mijn gevoel... is hij gewoon altijd al deze persoon geweest.
Mm. Alleen nu kan hij...
Nee,
eruit.
Als ik filmpjes kijk van hem op mijn telefoon van toen hij 2 of 3 was, dan denk ik, hij is zo klein en zijn stem is dan nog anders en hij kan nog helemaal geen volle zinnen maken. Het is veel meer steekwoorden en naar dingen wijzen en zo. Maar dat, ja, je brein registreert dat op een hele andere manier.
Ja, ja. Maar het zat er altijd al in, die aardlagen, dat hij daar
stress in had. Ja, absoluut, ja.
Ja,
100. Grappig.
Hey, en hebben jullie altijd al gedroomd van een groter gezin? Of wat is eigenlijk een groot gezin?
Nou, ik heb het laatst laten horen dat je er vanaf 4 officieel een groot gezin bent. Toen dacht ik ook, waar slaat het op?
Ja, wat betekent dat dan?
Ik weet het niet. Dat je een hele rij vliegtuig hebt. Ik weet het niet.
Mijn schoonouders komen allebei.
Ik weet het niet.
Komen uit een gezin van 9 en 11. Dat is gewoon 1 generatie terug.
Zeker. Ja.
Maar dat is gewoon, dan is 4 is daarbij dus alweer
niks. Nee.
We waren wel altijd van plan om veel kinderen te krijgen.
Maar
samen.
Je weet gewoon niet hoe de individuen die je maakt, zeg maar...
Ja,
hoe dat
uitvallen.
Nou, nee, we hebben al helemaal in het begin van onze relatie... waren we op 4 uitgekomen.
Ja, dat is waar.
Dat was ook nooit een discussie of zo. En toen we waren 6 jaar samen.
Ja, toen kwam hij.
Ja, en... we waren ook al wel een tijdje bezig met... op een gegeven moment gaan we dan wel met kinderen beginnen. Maar toen was het idee ook wel altijd van... als we dan daaraan beginnen, dan...
gaan we doorzetten.
Ja, precies. Ja. Want we willen graag dat ze dicht bij elkaar zitten... zodat ze met elkaar kunnen chillen ook. En elkaar hebben om op terug te vallen. Ook als ze ons bijvoorbeeld niet heel chill vinden.
Ja.
En... dus het is ook, want ik heb ook wel vrienden die dan 1 kind hebben gekregen en dan dat even aan wilden kijken en dan misschien een tweede. Maar wij hebben, het was wel altijd...
een plan.
Ja, precies. En we zijn eigenlijk met onze oudste dochter en onze jongste dochter daarna, dat is eigenlijk gewoon continu...
Er zit evenveel jaar tussen de oudste, de middelste en de jongste. Ja. Er zit overal 2 jaar, 4 maanden tussen.
Wow.
Ja.
Maar echt zo getimed? Zo van, okay,
ik wil zeggen nee, maar ja.
En toch vind ik, ik vind het idee van... ik kom zelf uit 3 en mijn vriend uit gezin van 4. Allebei de oudste. Ik zou het echt heel leuk vinden om meerdere kinderen te hebben. Maar nu na 1 denk ik al van... oh, als ik nu weer zwanger zou moeten raken en weer dat niet slapen en zo...
Oh, ja.
Maar misschien ben ik gewoon een zeikert, hoor. Want...
ja, ik weet niet. Ik heb...
nee, ik denk niet.
Ik weet nog dat maar... toen onze zoon geboren was...
ja.
Die eerste week was zo intens. Ja, ik had dat echt nog nooit meegemaakt.
Nee. Je moet gewoon zoveel verwerken en je weet... nee.
Ja, nee, alles komt op je af.
Nee, vooral, zeg maar, dus overdag de continue... de zorg, maar ook de goede dingen, maar gewoon heel veel. En dan 's nachts nog weer dat hij de hele tijd wakker werd. En ik heb het al heel vaak aangehaald, ook in vadergerelateerde dingen. Maar ik weet nog dat Coco zei, kan je geloven dat hij nu al een week is? En dat ik echt dacht van, het voelt echt als een maand. En toen onze dochter geboren werd, toen had ik van tevoren... had ik er rekening mee gehouden van... oh ja, dat wordt dan weer heel heftig.
Ja.
En dat was helemaal niet zo.
Nee?
Nee, terwijl de omstandigheden waren verder hetzelfde.
Ja.
Maar dat, ik weet niet, dat ging gewoon veel...
maar omdat je het dan een keer hebt meegemaakt.
Ja, precies. Dus het is ook Dat...
En bij de derde?
Ja, bij de derde was het wel allemaal wat...
Humoriger?
Humoriger, ja. Ook omdat we dus wel al voor die andere twee... die gingen dan ook, moesten dan ook naar school, weet ik wat allemaal. En zij was best wel... niet, ze sliep niet per se slecht, maar wel een stuk lichter en korter. Mm. Dus je had ook niet die momenten dat je dan even 3 uur kan chillen. Maar het was dan toch meestal een soort anderhalf uur. Dus dat was wel vrij intens. En toen daarna was ook gingen we vrij snel ook de corona in.
Oh ja, het was 4 maanden.
Ja, dus toen was alles ook een beetje...
Was dat niet juist lekker dan?
Ja, jawel. Ja. Maar het was ook zo'n rare periode dat we wel echt even van het... Van de oké, we gaan sowieso voor de zeg maar, je trekt wel alles in twijfel.
Mm. Maar toen denk ik voor de eerst uitgesproken, misschien is 3 wel goed.
Misschien is 3 ook oké. Ja.
Ja.
Dus eigenlijk die eerste twee gingen gewoon best wel easy.
Het was heel, ik vind het altijd een beetje flauw om te zeggen, maar toen we net onze eerste hadden gekregen, zei ik echt, als ik dit soort kinderen maak, maak ik er 10.
Ja, maar dat is toch, kinderen krijgen echt zo verslavend, hè?
Het is echt, maar hij was ook met alles. Ja. Dus, en natuurlijk super overwhelming, want alles komt op je af. Maar hij was gewoon zo een makkelijk babypeuter, zeg maar. Hij is gewoon heel kalm. En toen kregen we onze tweede, en die was, dat was onze dochter, ons eerste. En die was al wat wilder, maar ook best wel kalm.
Ja. En heel makkelijk.
En heel gewoon, makkelijk.
Gewoon met slapen en alles. En eten. Ja. En dat
dus dan
dingen.
Denk je soort van, yes, ik zit goed. Yeah. En dan komt en toen kwam dus onze derde, ons wervelwindje. En dan denk je ineens, oh, wacht. Even terug.
Dit kan ook.
Shit.
Yeah.
Niet, en niet shit, want het is ook, dat zeg ik, vind het altijd flauw om te zeggen. Maar zij is gewoon, ze zijn allemaal zo anders. Dat, ja, ik twijfelde ook wel echt over 4. En nu is zij... Dan 3. En je merkt gewoon... Ik merkte aan haar ook... Zij was ook zo'n kind wat dan heel erg keek naar broer en zus. Die konden van alles. Yeah. Zij wilde dat. Oh, zoals een baby.
Yeah.
Hoe bedoel je?
Ja.
Ineens al dit doen. Lopen met 11 maanden. Die andere twee liepen echt pas met 18 en met 15 maanden of zo.
Ik bedoel maar van, mijn kind had dus ook... Nu zij ouder is, snap ik dat... Zij was namelijk best wel een beetje ongelukkig, denk ik. Echt als baby. Volgens mij omdat ze gewoon dus nog niks kon.
Ja, maar
en
dat heb je.
Met alles wat ze kan, helemaal is opbloeid. Ze denk ik, ja, helemaal gelukkig.
Dat heeft zij dus nu ook. Ja. Zij gaat naar school, heeft helemaal de routine. Ja. Dus helemaal op de plek, zeg maar. Je voelt echt aan haar dat er energie ergens naartoe gaat... wat niet alleen maar veel van ons vraagt, zeg maar. Ja. Zij heeft
zo
echt...
grappig dat sommige kinderen gewoon eigenlijk boos zijn. Zo van, what the fuck,
ik kan gewoon niks. Nee, ik kan niks. Waarom kan ik niks?
Ja.
En dan toen was er weer ruimte.
Het ding was wel dat wij... We hebben op een gegeven moment een gesprek gehad over dat 3 misschien ook wel genoeg was. Maar we hebben, het is altijd een altijd een soort, die 4 is nooit verdwenen of zo.
Ja.
Het was meer, zeg maar... het was meer een soort, dat we het er over eens waren dat als dit het was, dat het dan ook goed was. Maar het bleef wel voor.
Ja, het sluimerde wel.
Ja.
Wat is het grootste verschil tussen 2 en 3?
Weet niet, dat je een arm tekort komt, denk ik.
Oh ja.
Maar zoals we dus net, ik denk dat de grootste shock was van 0 naar 1.
Ja.
Het is echt, ineens ben je super, ineens ligt iemands leven gewoon totaal in jouw handen.
Ja.
En dat meemaken voor het eerst, dat is niet vergelijken met van 1 naar 2. Ja, dat klinkt ook weer intens, maar ik vond dat
maar
veel
wordt dan
heftiger.
Niet verdubbeld. Zo van, nu heb ik dat keer 3.
Maar dat komt misschien ook gewoon omdat uit onze omgeving. Ik denk, kijk, ik kom uit een gezin van 5. Ja, mijn oma heeft 16 kleinkinderen. Mijn opa aan mijn vaders kant heeft 12 achterkleinkinderen, krijgt hij.
Wow.
Zeg maar, hij komt ook uit... Dus, dus ik denk dat die... Ja, hoe... Ik ben het ook gewend.
Yeah.
Ik verschoonde gewoon luiers al toen ik echt 4 was. Gewoon ging ik meehelpen, de baby's. Dus dan voelt dat ook wat minder... dat klinkt zo raar, maar... Ik ben gewoon de hele tijd met allemaal mensen om me heen opgegroeid. Dus het voelt heel vertrouwd.
Yeah.
Dus meer kinderen...
Is voor jou eigenlijk vertrouwder dan minder?
Nou ja, dus van die 0 naar 1 was eigenlijk gewoon een veel grotere...
ontploffing in mijn gezicht. Dan van 1 naar 2 dacht ik... Ik dacht meteen, oh, hij heeft nu een beste vriend. En dan van 2 naar 3 hetzelfde. En dan, dat komt ook omdat ik zelf kijk.
Van 2 naar 3 was eigenlijk geen, los van... dat zij een heel ander soort persoonlijkheid heeft... was het niet een hele grote verandering in het ouderleven. Of, nee. de beleving op dat
vorm. Want je hebt al...
Ja, je zit al in het... je staat op en ze krijgen... je maakt ontbijtjes voor ze. Op een gegeven moment ga je naar buiten. Dat is al... Dat hele ecosysteem bestaat al.
Even een kleine onderbreking, want deze aflevering wordt gesponsord door Naïef. Voorloper op het gebied van echt goede verzorging. Voor jou, je baby en je baby's baby. Jullie gaan luisteren naar een kleine reportage op de commode.
Sadie, kom eens. We gaan hier luider schonen.
Om te kijken hoeveel doekjes we gebruiken.
1, 2.
Zo. Ja. Ik heb vanochtend al even geteld. Bij als we een plas hebben, gebruik ik ongeveer 2 doekjes. Of 1 doekje eigenlijk het liefst. Maar nu even kijken hoeveel wij een poep gebruiken. Dat is 1 doekje. 5 ja.
Even voor jullie info. Ik telde die doekjes omdat ik wil weten hoeveel plastic je eigenlijk gebruikt met het verschonen van je kind. In 90% van de billendoekjes is plastic namelijk het belangrijkste ingrediënt. Je kunt dit trouwens heel makkelijk zien aan de verpakking. Als ze van plastic zijn gemaakt, staat voorop zo'n blauw-rood tekeningetje met een schildpad. Dus terug naar mijn berekening. Met 2 poepluiers per dag en 4 plasluiers per dag gebruik ik gemiddeld 15 doekjes per dag. Dat zijn er 105 per week. Ik reken crashdagen wel mee, want daar wordt ze ook verschoond. Dus dat is 420 doekjes per maand. Dat is ruim 5000 doekjes per jaar. Dat zijn ongeveer 92 pakjes billendoekjes. En 1 pakje staat gelijk aan 2 petflessen. Dus dat zijn jaarlijks 185 petflessen. Die zou niet eens in haar kamer passen. Super vreemd dat plastic rietjes wel verboden zijn sinds juli 2021, maar dit niet. Wil jij dat nou beter doen als ouder, dan moet je bij Naïef zijn. Hun eigen billendoekjes zijn gemaakt van planten, eucalyptushout om precies te zijn. En de lotion bestaat voor 99% uit water en er zit geen parfum of alcohol in. Dus denk na voordat je babydoekjes koopt. Kies goed voor je baby's huid en goed voor de wereld.
Show klaar!
Word je tijd met elkaar bijvoorbeeld minder als je meer kinderen krijgt?
Ik denk ja en nee. We hebben wel heel duidelijk echt... We hechten daar wel heel veel waarde aan dat we dat echt doen. Dat we dat blijven doen. Ik denk dat we dat de eerste keer een beetje gingen vergeten... omdat er dus heel veel op je afkomt. En dan ineens soort van... Oh, we zijn al heel lang niet met elkaar uit eten geweest. Of een dag of samen. Een normaal gesprek wat dan niet over onze kinderen ging. En ik denk dat we dat met de jaren eigenlijk veel beter zijn gaan inplannen ook. Gaan waarderen. We hebben een soort geweldig en fantastisch vangnet systeem om ons heen. Dus als wij inderdaad 's avonds uit eten, dan kan dat.
Van familie?
Ja, familie. Oh, ja. Heel veel. Die wonen ook allemaal. De meeste, zeg maar, mijn familie woont allemaal in Amsterdam. En binnen een straal van zoveel kilometer, zusjes om de hoek. We hadden zelfs een huis gekocht met mijn zusje en zwager, zeg maar, erbij. Dus het was...
Maar misschien is dat dus ook wel, als je uit een groter gezin komt, kan je eigenlijk ook weer makkelijker zelf een groot gezin hebben, omdat je dus dat netwerk hebt. Je hebt gewoon veel mensen om je heen die iets kunnen doen.
Ja. Het is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Nee. Maar
dat is in ons geval zeker wel mee. Een grote rol, zeg maar. Ja.
Ja.
Dus ja, we doen dat wel.
Ja, maar in het begin deden we dat ook wel.
Ja, wel.
Als je met z'n tweeën 1 kind hebt, dan is het ook... je bent wel heel erg gefocust. Ik weet nog, we gingen toen... Onze eerste date was dat we naar de bioscoop gingen.
Ja.
En naar Jurassic World. En die film was zo slecht. En toen zaten we daar en toen had ik echt zoiets van... Zijn we dan hier?
Waarom zijn we nu hier?
Ja, niet bij je kind.
Ja, precies.
Ja.
Terwijl... Ja, het is natuurlijk ook goed om dingen samen. Maar we hebben sowieso nog best wel veel...
We hebben superveel gedaan. Ik denk, ik bedoel, we zijn zelfs toen ik zwanger van de derde zijn, met z'n tweeën echt week weg geweest.
Ja.
Ah. Nou, dat is echt iets echt naar het buitenland. Dat is echt iets dat ik dacht, dit gaat nooit...
Ooit meer lukken.
Ja. En dat lukt, zeg maar. Dus het is ook meer... Maar ik denk dat we wel hebben ingezien dat dat net zo belangrijk is. Zeg maar, nog steeds in elkaar blijven investeren als... Nou ja, goed dat je natuurlijk obviously in je gezin investeert. Maar nee, we hechten wel nog altijd veel waarde aan dat we samen...
Zeker.
Dingen doen. Want wij hebben ook een relatie.
Ja.
Niet alleen. Dat
zou je soms vergeten.
Ja, precies.
Een bedrijfje. Ja. Maar wat ik dus met die podcast, de tweede, gaan ze dus heel erg uitzoeken van... hoe is het voor een kind om alleen te blijven? Is het zielig? Maar ook heel erg, heel veel onderzoek. Dus ook wetenschappelijk onderzoek gaat erover van... hoe is het nou voor een eerste... Als er een tweede bij komt, hoeveel is die tweede? Toen dacht ik wel echt daarna zo van... Ik vind het dus een hele mooie podcast, maar ook zo van... Wow, wat zijn we veel bezig of onze kinderen wel gelukkig zijn. Terwijl eigenlijk, als je kijkt naar de cijfers... hebben we zoveel meer aandacht voor onze kinderen dan ooit.
Ja.
Zijn jullie daar erg mee bezig? Of je kinderen gelukkig zijn?
Nee.
Nee, ja, ik wil een lekker antwoord.
Je wil niet dat je kind ongelukkig is, maar zoals ik net ook al zei, mijn zoontje bijvoorbeeld, die onthoudt gewoon alleen maar als ik zeg dat hij niet op de Nintendo mag. Yeah. Maar, als we met z'n tweeën even iets leuks gaan doen en ook nog lekker ergens wat gaan eten, ik neem hem speciaal daarvoor mee naartoe, dat moet ik hem dan echt aan herinneren. Oh ja, ja, dat is ook best leuk.
Maar jullie dachten dus niet van, oh, als we dan een tweede krijgen, is het zielig voor die eerste, want dan krijgt hij minder aandacht.
Nee, maar ik weet nog wel...
Ik heb wel echt ontzettend gehuild in week 39, toen ik zwanger was van onze dochter. En dat ik echt zo zei, oh nee, ik kan nu niet meer. En toen zei jij ook echt zo van, het is echt heel laat om dit te hebben. Je gaat volgende week bevallen. Zei van, ik weet het, maar echt
dit hoort dan
een
best wel
influx
vaak.
Aan hormonen. Juist
als
denkt
vrouwen
van,
gaan bevallen, dat ze ineens denken, fuck, we gaan nooit meer hierna met z'n
Ik drieën. Was ineens zo weeg naar het gevoel van, ik kan nooit meer alleen met hem een koffietje drinken. Zo van.
Dat kan wel.
Tuurlijk kan dat, maar het was ineens... Dat schuldgevoel heb ik elke keer wel.
Ook nog wel, ook in... En toen was jij volgens mij ook wel 4-5 maanden zwanger. En toen was hij zo schattig geworden ineens.
Oh ja.
Omdat hij had, hij had een soort groei qua persoonlijkheid meegemaakt. En hij zei dan hele lieve dingen. En toen dacht ik, oh ja, als je niet nu zwanger was geweest al... dan had ik misschien wel gedacht van, oh, misschien moeten we...
Even alleen blijven.
Ja, precies.
Wow, ja.
Dus toen dacht ik ook, ja, het is goed dat we gewoon...
Ze voelen het ook, hè? Ja. Ze voelen het, hè?
Ja, daarom worden ze cute.
Want onze jongste is nu ook heel schattig aan het doen. Ja, ze zijn alleen maar ook, hou zoveel van je aan het zeggen. Dat. En alleen maar knuffelen, dan denk ik echt, oh, zo lief. Maar dat komt omdat ze weet wat gaat komen.
Ja.
Intern.
Maar liggen jullie trouwens als ouders ergens wakker van 's nachts?
Ja, tuurlijk wel.
Ja, van alles.
Echt honderdduizend dingen.
Maar heel erg praktische dingen of?
Nee, ja, alles. Grote dingen, kleine dingen. Maar er is gewoon altijd zoveel aan de hand dat je... Als je op een gegeven moment de critical mass qua piekeren bereikt hebt... dan kan je het ook weer loslaten.
Ja. Dus hoe meer zorgen, dan kan je in één keer roep weer naar nul.
Terug naar basis, naar wat is er echt nodig.
Precies, uiteindelijk denk ik van, nou ja, we gaan gewoon slapen... en dan worden we morgenochtend wakker en dan maak ik ontbijt... en dan drink ik een kopje thee en dan zien we daarna wel weer hoe het gaat.
Ja, het heeft ook zo, nou nee, niet weinig zin, maar... Ik keek laatst, keken we Our Universe op Netflix. Dat is die document die Morgan Freeman dan... de narrator voor is. En het gaat dan gewoon over de planeet. En over dat we over 5 miljard jaar... dat het allemaal niks meer is. En ik werd er ineens zo depressief van. Mm. Ik dacht echt... En toen zat onze zoon er zo bij. Die keek ik echt zo... Mam, hoezo? We zijn dan toch echt al lang niet meer hier. Maar dat ik echt zo dacht... Ja, dit is gewoon heel erg... Inderdaad, ik maak me dan heel erg zo van druk. En dat inderdaad, dat klimaat en dan dit. En dat is allemaal zo groot.
Er is veel aan de hand in de wereld.
Er is zoveel... Wat kan ik nu echt voor hun? Hoe kan ik het voor hun?
Ja. Of kan dat? Kan je het
kan
niet?
Dat?
Ja.
Weet je, kan wat hebben zij aan een moeder die dus constant niet? Want zij, we zijn heel erg hier nu met hun en zij voelen heel erg alles wat wij nu ook voelen en zij voelen heel erg direct soort van verbinding met familie en liefde en wat ze van iedereen krijgen en daarom maak ik me ook inderdaad, ik denk dat we ons daarom niet echt druk maken of ze gelukkig zijn. Ze hebben alleen maar liefde om zich heen. Dat voelen ze van alle kanten. Mm. Maar het moment dat wij dus dan heel erg zo gaan piekeren of om dingen die we gewoon niet zelf in de hand kunnen hebben, ja, dan krijg je een soort super chaos in je huis. Want als ik chaos heb, dan hebben zij echt chaos keer 10.
Hey, heel ander onderwerp. Jij doet dus personal training in pre- en postnataal. Dus dat vertaal je als je zwanger bent en na je zwangerschap, toch?
Ook zwanger wil worden.
Ah, oké. Okay.
Ja, en postnataal groot begrip, hè? Want hoe lang ben je postnataal? Altijd. Als je hebt gebaard.
Nou ja, het is wel echt zo. Het is bij mijn moeder hoor, gewoon nog steeds last van.
Ja, mijn ook. Die dingen. Ja, van der diastase.
Ja.
Wat ze vroeger niet konden identificeren. Zeg maar, er was gewoon zo weinig onderzoek. Er is nu zoveel.
Ja.
Er is zoveel informatie.
Hoe komt dat? Ja. Dat er vrouwen in de wetenschap komen?
Ja, 100.000%.
Ja.
100.000%. Ervaring. Ja. Deskundigen, zeg maar gewoon. Er is
toch
gewoon,
denk ik, dat nog weinig vrouwen dingen hierover weten.
Nou, en dat is wel frustrerend, want ik merkte dat ik ging dus bij mijn personal trainer, ging ik trainen na mijn eerste zwangerschap.
Ja.
Had ik relatief goed herstel. Je krijgt een 7 weken soort van check van je bekkenbodem, fysio, of van je verloskundige.
Je kan weer,
je mag weer je baarmoeder weer naar terug. Ja. Weet je kan weer van alles doen. Ja. En ik ben een best wel een actieve, recreatief kickbokser.
Mm-hmm.
En dat doe ik al vanaf mijn 14e. En toen ging ik daar weer mee aan de slag. Toen was ik notabene 24.
Na 7 weken?
Ja, na 7 weken stond ik weer bij mijn trainer op de mat. En toen had ik ineens 3 maanden last van dat ik dat mijn blaas ineens zo losliet. En dat ik dacht, hè? Ik ben nog geen 25. Waarom? Yeah. En ik heb, zeg maar, wat is er aan de hand?
Yeah.
Geen idee. Nou, toen kwam ik dus bij die personal trainer waar ik dan mee ging trainen. Romana heet zij. En zij ging mij even alles vertellen over wat er dus gebeurde. En mijn hoofd, alles ging echt zo kwam echt binnen. En ik dacht, holy shit, ik heb gebaard, ik heb gedragen. En ik wist niks van dit. Hoe kan dat?
Ja, omdat er gewoon nul nazorg is, toch ook? Bij verloskundige is het gewoon zo, oké, doei.
Het is er niet.
Ja.
En ik was zo in shock dat ik echt zo, dus alles wat ze mij vertelde, dacht ik, vertel me meer. Ja. Vertel maar meer, geef me alles, zeg maar. Ik wil alles leren, weten, kennen.
En ook gewoon zo heftig, ook juist met sporten, zeg maar. Er is zo weinig representatie van bijvoorbeeld vrouwen die zwanger zijn en sporten. Of daarna, dat je ook bijna denkt, of als het er is het misschien weer sexy of zo. Weer sexy sporten of zo. Ja. In plaats van gewoon de joy van sporten.
Nou, sterker nog, als ik zwanger, ik heb al mijn zwangerschappen tot het einde getraind. Echt tot week 40 plus.
Kickbox ook?
Nee, dat helaas niet meer. Maar krachttraining gewoon echt tot het einde door. By far, de meeste kritiek wat ik kreeg was van mannen. Die zeiden dat ik dat maar niet moest doen.
Van mannen?
Ja, in de sportschool.
Want?
Niet zwaar tillen, niet veel dit doen. Zou je dat nou wel doen? In jouw toestand. En dan dit. En dat ik echt zo, ja, ik weet niet, ik werd er gewoon helemaal wild van. Ik echt dacht, hoe denk je dat dit draagt?
Yeah.
Denk je dat het makkelijker wordt als ik op een bank ga zitten en niks ga doen?
Ja, en al die spieren
En dan? Zeg maar, het is zoiets makkelijks om te zeggen. En toen dacht ik echt zo van, ja, dan ben ik misschien dan wel veel te feisty. Dan denk ik van, niemand gaat mij vertellen. En dan ging ik dus extra. En zo, ja, een soort van
maar hoe kijk jij dan? Want wat ik ben dus echt heel erg voor. Maar en tegelijkertijd zie je ook erg, gewoon merk ik ook bij sommige vriendinnen, dat ze het lastig vinden dat ze wel, sommige vrouwen zien er meteen weer helemaal goed uit, weet je wel, dat ze dat ook vervelend vinden.
Maar dat is ook heel vervelend. Er is geen one size fits all. Het is ook niet, ik heb heel veel vriendinnen die zeggen, die zich goed genoeg voelen.
Yeah.
Die dan kunnen sporten.
Yeah.
Moedig ik het alleen maar aan. Als het voor jou,
als je alleen,
in je
maar, misselijk bent,
als je alleen maar ziek bent. Yeah. Je moet gewoon luisteren naar je lichaam. Dus het is een hele dunne lijn.
Yeah.
En je moet gewoon heel erg luisteren. Er zijn te veel marges. Er is te veel. Bij mij was het na de eerste keer, was ik ook in één keer weer helemaal terug. Zonder dat ik daar iets voor hoefde te doen. Dat ging bij de tweede al anders.
Yeah.
En daarna ook anders.
Yeah.
Het is ook iets wat genetisch aangelegd. Het is ook niet iets wat, weet je, geef je borstvoeding. Hoe is je eten? Hoe slaap je? Hoe doe je? Ja. Wat zijn je gewoontes? Of als je naar mijn moeder kijkt, zou je ook niet zeggen dat zij 5 kinderen heeft gebaard. Ja, ik weet het niet.
Ja. Of het genetisch is, bedoel je?
Ja, dus het is ook inderdaad. Maar we hebben wel, denk ik, als barende personen te veel. Oh, hoe kan het? Zeg maar, wat is zeg maar wat ik moet? Waar moet ik naar terug?
Ja.
Je kijkt gewoon heel erg naar wat wordt van me verwacht. En het is allemaal heel erg maatschappelijk opgelegd. De hoeveelheid mensen aan wie ik gewoon al bij een eerste gesprek of een eerste training gewoon alleen maar dingen vertel die er zijn gebeurd. En die nog steeds gaande zijn in hun lichaam. Dat ze echt zo zeggen, wauw, ik wist dit gewoon echt niet.
Ja.
Ik wist, niemand heeft mij dit verteld. En zelfs mijn kraamverzorgende niet, zeg maar. En dan denk ik van, ja, dit is toch al. En dan zeggen ze al, dank je wel al voor deze informatie. Mm. Dan zeg ik, ik heb je alleen maar verteld wat er gewoon.
Ja.
Wat iedereen eigenlijk zou moeten weten.
Ja.
Het is zo gek. Ik word er
boos van.
Boos van.
Ja. Heb jij door je podcast iets dat je denkt, oh, dat. Nou, misschien wel waar je boos van wordt. Door al die interviews met vaders of gesprekken.
Nee, ik ben vooral gewoon heel blij dat ik de tijd en ruimte heb gehad en nu ook heb om bij mijn kinderen te zijn terwijl ze klein zijn.
Ja.
Dat is iets wat ik wat van nature zo is gegaan, maar waarvan ik nu weet dat het gewoon een hele
uitzonderlijk is.
Ja, en heel kostbaar is ook. Dus dat vind ik heel fijn. En ik vind het ik ben sowieso ooit begonnen met podcast maken. Want die andere podcast die ik maak samen met Youssef, daarvan was ook het idee om interessante mensen te spreken en hopelijk iets van hun te leren. Maar uiteindelijk is het vooral fijn om op menselijk niveau het over dingen te kunnen hebben en je daardoor ook wat zekerder over jezelf te voelen of zo. Het zijn vaak niet hele concrete dingen. Behalve dat je wordt meer herinnerd aan situaties waardoor je denkt van, ah ja, dat het is inderdaad ook wel hoe het gaat. Soms is het ook goed om juist even in plaats van met verheven stem dingen af proberen te dwingen, nog een keertje te luisteren en te denken van, nou ja, misschien moeten we dan proberen om het nu op een andere manier op te lossen.
Maar ik denk wel dat die podcast vader gewoon echt iets groots heeft veranderd qua voor vaders, voor ouders. Ik bedoel, het was er helemaal niet. Want je begon je niet met moeders?
Ja.
En toen daarna dus over vaders, maar is dat bij jou bewust zo gegaan van, er moet meer aandacht komen voor dat vaderschap? Ook om het misschien gewoon een beetje cool te maken of zo? Of cool is er zo?
Nee, ik weet niet. Ik had dat boek geschreven.
Ja.
En toen had ik eigenlijk als een soort promo om dat ook een beetje levendig te houden. Omdat een boek altijd zo uitkomt en daarna weer een soort, je hebt geen live shows daarvoor of zo. Dat was eigenlijk het idee. En toen had ik wat gasten bedacht. En het waren voor het grootste gedeelte mensen die ik kende, waarvan ik dacht, daar kunnen we een leuk gesprek mee voeren. Maar toen moesten er op een gegeven moment ook nog een paar andere gasten komen om die
te maken.
Ja, nee, precies. We zouden 10 afleveringen maken en niet iedereen kon. Dus toen stelden zij de mensen van de redactie daar ook nog wat mensen voor. En toen had ik zoiets van, ja, die ken ik helemaal niet. En toen realiseerde ik me tijdens een gesprek dat als je over je kinderen praat, dat is zo, dat mensen kunnen niet liegen.
Mm.
Dus het is altijd een heel eerlijk en echt gesprek. Want zelfs de grootste
maatje.
Ja, die als hij het over, niemand liegt over zijn kinderen. Dus het is altijd een heel fijn en heel eerlijk gesprek. En vanuit daar dacht ik ook van, kwam ook, is daar is denk ik ook wel dat tweede en derde seizoen uit voortgekomen. Gewoon omdat het
gewoon een goede gesprek
zijn. Ja, en omdat ik het ook vind het ook fijn om nieuwe mensen daar dan over te spreken. Of, ja.
Maar het is eigenlijk best wel, bijvoorbeeld moeders kunnen volgens mij maken veel meer hun identiteit van hun moederschap dan vaders doen.
Ja.
En daarom is het volgens mij zo vernieuwend.
Ik denk dat vaders dat vaak wel op dezelfde manier doen, maar er bestaat gewoon een veel langere traditie van moeder als identiteit in media.
Ja.
Dus dat maakt ook, zal ook wel verschil maken, zeker.
En ik herinner me zo'n aflevering met Maxime Hartman.
Ja.
En die ging toen best wel zeggen van, nou, of hij vond jou, als ik het nu zelf verwoord, te zacht of zo.
Of nee, niet te zacht, maar wel zacht. Zacht,
ja. Ja. Doet dat dan wat met je?
Nee. Nee, want ja, ik weet...
Hij heeft natuurlijk ook wel echt zo'n imaag.
Ja, imago. Precies. Maar ja, voor mij klopt het precies. Dus het is niet het een of het ander. Het is gewoon hoe het moet zijn.
En het is ook weer zo zacht. Waarom is zacht dan voor een man meteen...
Ja, maar dat bedoel ik.
Ja, waarom is dat... Dat is juist wat ik wilde.
Ja.
En... Ja,
daarin verwoordde hij voor mij best wel een beetje, denk ik, ook een soort vorige generatie. Of een beetje zo het typische zo, het raakt me allemaal niet of ik word er boos van of zo.
Ja, ik bedoel, het is natuurlijk ook wel een beetje zijn ding.
Ja, ja
en,
precies.
En hij weet wel altijd precies hoe je het moet verwoorden zonder dat het helemaal Veronica Inside wordt.
Ja.
En dat kan ik ook wel waarderen. Maar ik snap het ook wel. En het is ook voor iedereen anders. En hij heeft natuurlijk zelf ook twee zoons, maar weer in een totaal ander soort situatie.
Ja.
Dus dat kan je ook niet op iedereen plakken.
Nee. En krijg je wel eens terug van mannen dat ze door jouw podcast of door je boek meer betrokken zijn geraakt bij de opvoeding?
Nee, nog niet. Maar ik krijg wel heel veel, wel echt heel veel feedback. Ook vooral van vrouwen, dat ze het zo fijn vinden dat er mannen praten over ouderschap. Ja.
Maar weet je eigenlijk van de cijfers of er meer vrouwen of mannen naar huis
trekken? Oh ja, grappig.
Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar het ligt best wel dicht bij elkaar. Dus we op een gegeven moment hadden we ook een meeting met mensen van de redactie over wat we dan zouden doen voor het volgende seizoen. En toen stelden zij ook wat dingen voor... met vrouwen. En toen dacht ik, dat is wel goed om ook erbij te doen. Mm. Maar het is wel het belangrijkste dat er, dat er een soort steady influx aan gesprekken over vaderschap blijft komen.
Ik denk het ook echt hoor. Want ik merk juist bij alle andere ouderschap dingen, weet je wel, ook in deze podcast. Ik denk veel sneller in vrouwen uitnodigen dan in mannen. Ja. Terwijl dus dan hou je, zeg maar, dan blijf je het voortzetten dat vrouwen zich meer... hiermee bezig houden.
Ja.
Dus ik denk echt, blijf vooral bij die vaders.
Ja, zeker.
Kleine tip van mij.
grappig, want ik krijg wel heel veel vaders die dan tegen mij zeggen dat ze het boek lezen.
Ja, nee, maar ik krijg ook wel vaders hoor. Maar die vaders die zeggen allemaal ik krijg ook een derde kind of ik krijg één kind. Ik luister nu die podcast.
Oh, ja.
En vrouwen die zeggen heel vaak wat fijn dat er...
Ja, precies.
Ja, dat er een podcast
voor
is.
Voor hem een plek
precies,
is.
Precies, ja. En dat ze dat dus ook fijn vinden om te luisteren.
Ja. Ja, het zijn inderdaad echt kwetsbare gesprekken. Het is grappig dat dat dan inderdaad met ouderschap komt. Of dat zo'n goed onderwerp daarvoor is.
Kwetsbaar. Ja. Kwetsbaar, je moet wel.
En, maar zijn jullie daar sowieso mee bezig dat je zeg maar meer ruimte wil maken in de publieke ruimte voor kinderen? Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar... Ik zag een keer een foto op de Rode Loper dat jullie een kindje mee hadden.
Oh ja. Dat is ook weer een beetje met opvoeding. En wij werden als kind altijd meegenomen.
Ja.
Overal naartoe.
Dus dat zitten we jullie gewoon heel...
Heel erg in.
Ja.
Als wij uit eten willen gaan en ik denk, ik heb zin om... dan is het niet per se, waar laten we de kinderen? Mm. Nemen ze in eerste instantie dan dus mee. Kijk.
En dat is dan ook gezellig.
Het is heel gezellig, want onze kinderen, eten is hun love language. Ja,
uiteindelijk
dus,
ja, moeten zij ons gewoon vermaken.
Ja, dat is heel jammer voor hun. Ze krijgen geen iPad mee, dus gewoon praten met je ouders.
Nou, ik moet nu gewoon denken aan 2 weken geleden gingen wij dus uit eten en toen hadden we 1 luier mee, wat dom was. Toen dacht ik dat ze had gepoept. Toen ging mijn vriend achterin, mocht hij dus haar verschonen in de keuken.
Oh ja.
Want dan weet je, dat ze dus niet gepoept, maar daarna wel. En toen hadden we dus geen luier bij ons.
Dan ben je wel.
En toen was het zo rondlopend, toen dacht ik wel echt van ja, dit is gewoon niet chill.
Nee, dat is ook niet chill. Maar ik was laatst ook met de jongste, dus dit is onze lockdown baby, die met 4 maanden dus geen restaurant heeft gezien. En toen ging ik laatst met haar en 2 vriendinnen gingen we uit eten. En
want we waren naar de Zeppelin.
Jullie waren naar de Zeppelin. Daar was het
groene loper.
Op de groene loper, heel cool. Ze was wel jaloers, een beetje. Maar ze wist het ook niet precies wat het was. Dus ik ging met haar uit eten. En ze zag dus mijn vriendin en ze was helemaal blij. Soort van yes. En er zaten ook andere kinderen in het restaurant. Dus het was ook echt zo dat ik dacht, ja. En dit is geen kinderrestaurant of zo. Dus het is fijn dat. Maar ze had dan over, zei ze. Wat gaan we doen? Zei ik, we gaan eten.
Zitten
en eten. En ze kregen al limonade en ze kregen al dit. Ze kregen echt mega veel. Ze was helemaal zo van, ja, proosten. En na 1 half uur zei ze zo, oké, ja, ik wil wel naar huis. Toen dacht ik, we hebben helemaal hier. En toen merkte ik echt zo van, oh ja, ik heb haar gewoon als baby echt veel minder mee naar plekken kunnen nemen.
Ze is minder gewend.
Dus ze is veel minder gewend. Yeah. Dus het is ook meer hoe meer je het normaliseert en ze meeneemt. Onze oudste, die namen dus overal mee naartoe. Ja. En laatst zijn vriendin van mij, die heeft nu dus zelf ook een kindje, die over de 1 is. En die belde me laatst op en die zei ook echt zo, waarom, Blake was heel chill, hè? Mm-hmm. Als baby. Ik zei, hij zat gewoon met ons op terras, zeg maar 3 uur lang. Zei ik, ja. Hij vond dat te gek. Hij zat gewoon met een
3 uur lang. Wow.
Hij kon gewoon, wij waren dan aan het kletsen maar en hij zat er dan
echt,
bij.
Is dat echt gewenning of gewoon ook het kind?
Allebei.
Ja.
Allebei. Maar hij was gewoon, hij vond dat helemaal, hij kreeg en aandacht en hij zat dan daar en hij kon gewoon echt mee.
Ja.
En ze zei, die van mij is echt terror. Die kan ik echt niet 10 minuten meenemen naar aan een tafel. Hij rent al. En toen, dus het ligt ook wel echt aan het kind. Want ze heeft echt wel de tijd om dat.
Ja.
Het is echt wel dat ze dat vaker, frequenter met hem ook wel kon doen. Maar ze had echt zoiets van, wow, echt gestoord.
Ja,
dat hij zo'n kind was. Dus ja, als je het meeneemt en normaliseert, dan...
Ja, dus
ik ga mezelf... Ik denk niet dat we onszelf ooit in een soort ongemakkelijke situatie gaan neerzetten. Als ik weet dat die kinderen gewoon aanstaan en gewoon een soort terrordag hebben, gaan wij niet zeggen, niet nou, we gaan lekker nu tafelen. Ja, ja. Dan denk ik echt zo van, ga maar lekker crashen. En dan...
andersom is het ook wel eens dat een van ons naar buiten gaat met iemand die dat nodig heeft.
Precies.
Zodat de diegene een beetje uit kan rellen buiten. En
daarna weer kan zitten.
De rest, de energie ook weer wat kan dalen.
Ik denk niet dat we het zullen afdwingen van, we gaan nu uit eten. En nu gaan jullie zitten aan tafel. En...
Dus concluderend. Ja. Je moet het normaliseren.
Ja, je moet het normaliseren. Ja.
Maar niet afdwingen.
Maar je moet het jezelf niet te moeilijk maken. Nee, je moet gewoon niet denken van, heb jij er zin in? Als ik er zin in heb en ik kan peilen aan de groep van, hebben jullie er ook zin in? Let's go.
Ja, en dan ook niet teleurgesteld zijn als je dus die kakluier hebt. Nee. En zo van,
dat is
niet goed gelukt. De volgende keer misschien weer wel.
Ja,
precies. Maar precies. En dat,
volgende keer 2 luiers, 3 luiers. Schoonmatje.
Ja. En ook concluderend, luister vader.
Ja, ga, dat.
Laat je informeren over...
blijf trainen.
Blijf trainen over je lichaam. Niet om sexy te zijn, maar gewoon...
Niet om sexy te zijn, gewoon gezond, sterk.
Gezond, sterk.
Overal, ja.
Krijg meer kinderen, het wordt alleen maar beter.
Het wordt alleen maar beter.
Of tenminste, na de tweede, na de eerste, wordt het minder... Het is nooit meer zo erg als bij de eerste.
Nee, en je kan je toch niet geen voorstelling ervan maken. Dus ligt er ook niet te veel van wakker voordat het zover is.
Nou, ik heb wel serieus iets meer zin in gekregen nu.
Succes.
Dank jullie wel.
Jij bedankt.
Dank je wel.
Deze aflevering werd gesponsord door Red Orca, een duurzaam platform waar je kinderkleding kunt huren. Mijn gebruikerservaring in 1 minuut, deel 1, de romper. Het vijfpak rompers dat ik huurde was binnen no time in huis en zijn gemaakt van 100% katoen en hebben zo'n lekker Duits duurzaam gebroken wit kleurtje. Dat is niet ieder smaak, maar wel die van mij. Ik moet eerlijk zeggen dat die van mij nog helemaal nieuw waren, dus ik weet natuurlijk niet hoe ze eruit zien als je de tweede of derde huurder bent. Maar ook na een paar keer wassen zagen ze er nog mooi uit. Leuk om te vertellen is dat de grootvader van Erik, de oprichter van Red Orca, deze romper ooit heeft ontworpen in de jaren 50. Toen moesten rompertjes vooral hygiënisch zijn en lang goed blijven in plaats van er gezellig uitzien. En dus ontwierp hij een romper die op 95 graden wassen ook goed blijft. Het enige waar ik zelf een beetje mee struggelde is dat bij de eerste drie rompers er meteen poep uit de leier op de witte schone romper was gelekt. En ik me daar toch schuldig over voelde, want ze zijn niet van mij. Maar gisteren bij de vierde lekkende kakluier voelde ik al iets minder schuldgevoel. Wil jij ook rompers huren in plaats van kopen om bij te dragen aan een beter milieu? Ga dan naar red-orca.com en plaats je eerste bestelling met 10% korting met de code kinderwagen.